Good evening.
Goedenavond.
It's really great to be here tonight.
Het is heel fijn om bij jullie te zijn vanavond.
And it's been great to be in. This is my first time in Holland.
Het is voor mij de eerste keer dat ik in Nederland ben.
I've been here for. Yeah. I've been here for a week.
Ik ben er nu een week.
And I'll be staying till next week.
En ik blijf tot volgende week.
And I very much enjoyed the time here.
En ik heb het heel erg naar mijn zin hier.
I especially appreciate the body of Christ.
En ik waardeer vooral het lichaam van Christus hier.
That as believers we have family all around the world.
Als gelovigen hebben wij familie wereldwijd.
And I feel very much welcomed as part of family here.
En ik voel me hier ook heel erg verwelkomd als een familielid.
I've got a wife of 13 years.
Ik heb al 13 jaar een vrouw.
And two beautiful young daughters.
En we hebben twee mooie jonge dochters.
Abigail, who's 7 years old.
Abigail, die is 7.
And Claire, who's just 3.
En Claire is 3.
And they're missing me a lot.
Ze missen mij heel erg.
And I'm missing them too.
En ik mis hen ook.
But I really feel like the Lord has brought me here for a reason.
Maar ik geloof dat de Heer mij hier met een doel naartoe gebracht heeft.
And so before we start, I'd like to pray.
En dus wil ik samen bidden voor deze avond.
Lord, we thank you for this meeting tonight.
Heer, we danken u voor deze samenkomst vanavond.
We thank you especially for the cross.
We danken u in het bijzonder voor het kruis.
For what Jesus paid for on the cross for our sins.
Voor het feit dat Jezus heeft betaald voor onze zonde aan het kruis.
That we can be brought into a relationship with you.
Zodat wij een relatie met u konden krijgen.
And tonight as we talk about the cross of Christ.
En deze avond als we spreken over het kruis van Christus.
I pray that a revelation would come to us.
Bid ik dat u ons een openbaring zult brengen.
Of what the cross really means.
Van wat het kruis echt betekent.
Of what really happened 2000 years ago.
Van wat er 2000 jaar geleden echt gebeurd is.
That it wouldn't just be something in history.
Dat het niet zomaar een gebeurtenis in de geschiedenis voor ons zal zijn.
But it would be a reality that we live in.
Maar een realiteit waarmee wij leven.
Lord, I pray your word would come alive in our hearts.
Ik bid dat uw woord in onze harten tot leven zal komen.
You would speak to us.
Dat u tot ons zult spreken.
That your Holy Spirit would make things clear for us.
En dat uw Heilige Geest dingen duidelijk zal maken aan ons.
And that we would walk out of this place different because of your word.
En dat we hier vanavond als veranderde mensen vandaan zullen gaan door uw woord.
We give you praise for all that you're going to do tonight.
En we prijzen voor alles wat u gaat doen vanavond.
In Jesus' name.
In Jezus' naam.
Amen.
Amen.
Before we get into the message tonight,
voordat we beginnen met de boodschap,
I want to share a little bit of my story.
Wil ik iets delen van mijn levensverhaal.
And I want to say first,
en allereerst,
that I'm not proud of a lot of the things that I've done.
Wil ik zeggen dat ik niet trots ben op veel dingen die ik heb gedaan in mijn leven.
I don't share this story to bring attention to the sin that I was involved in.
En ik vertel dit verhaal dan ook niet om jullie aandacht te richten op alle zonden die ik heb begaan.
But to magnify Jesus with what he's done in my heart.
Maar zodat Jezus verheerlijkt wordt om datgene wat hij in mijn hart gedaan heeft.
I grew up in Florida.
Ik ben opgegroeid in Florida.
And I had a mom who's a Christian and a dad who wasn't.
En ik had een moeder die gelovig was en een vader die niet gelovig was.
And my mother made sure that myself and my siblings were always in church.
Mijn moeder zorgde ervoor dat ik en mijn broers en zussen altijd in de kerk waren.
And so I remember from a little boy always being in church.
Dus van jongs af aan was ik altijd in de kerk.
But it never really meant anything to me.
Maar het betekende voor mij persoonlijk niet zoveel.
I called myself a Christian.
Ik noemde mezelf een christen.
But I didn't really understand what that was.
Maar ik wist niet echt wat dat betekende.
When I was 7 years old,
toen ik 7 jaar oud was,
I was at a bus stop getting ready to go to school.
Toen stond ik daar ergens bij een bushalte op weg naar school.
And some boys brought a pornography magazine.
En er waren wat jongens die brachten een pornografisch tijdschrift.
And that was my first exposure to sexual sin.
En dat was voor het eerst dat ik in aanraking kwam met seksuele zonde.
And I had no idea what I was looking at.
Ik had geen idee wat ik zag op dat moment.
But it began an addiction that lasted 20 years.
Maar het bracht een verslaving tot stand die uiteindelijk 20 jaar van mijn leven heeft gekost.
My parents had a rocky relationship, a difficult relationship.
Mijn ouders hadden een moeilijke relatie.
And when I was 11 years old, they announced to us that they were going to get divorced.
En toen ik 11 jaar oud was, toen zeiden onze ouders tegen ons dat ze gingen scheiden.
And as a young boy, I took it very hard.
En toen ik zo jong was, als jong jongetje, vond ik dat heel erg moeilijk.
And after that, I began to really get into the things of the world.
En ik vervolgens als reactie daarop begon ik nog meer me bezig te houden met de dingen van de wereld.
It started with satanic music.
Ik begon te luisteren naar satanische muziek.
I started using drugs.
Ik begon drugs te gebruiken.
In the beginning it was what I thought was lighter things, marijuana and those types of things.
In het begin waren dat meer soft drugs zoals marihuana.
I started partying with kids at school and high school.
Ik ging feesten met kinderen, met jongeren van de school.
And had immoral relationships.
En ik had verkeerde relaties.
And by the time I graduated high school, I was a cocaine addict.
En tegen de tijd dat ik mijn diploma haalde op de middelbare school, was ik een cocaïneverslaafde geworden.
After a year of abusing cocaine,
en nadat ik een jaar cocaïne had misbruikt,
I literally lost everything that I had.
Verloor ik letterlijk alles wat ik had.
I was living in a car.
Ik leefde vanuit een auto.
All my relationships had been completely destroyed.
En alle relaties in mijn leven waren kapot gegaan.
And I finally got to a place of desperation.
En ik kwam op een plek in mijn leven waar ik wanhopig was.
And so my family offered to send me to a program called Teen Challenge.
Mijn familie, mijn gezin, zei tegen mij: we willen je naar een programma helpen dat heet Teen Challenge.
Which was a Christian program for drug and alcohol addiction.
Een christelijk programma voor drugs- en alcoholverslaving.
And at that point in my life, I didn't want to have anything to do with Jesus.
Op dat moment in mijn leven wilde ik eigenlijk niks te maken hebben met Jezus.
I hated the church.
Ik had een hekel aan de kerk.
And I hated my mom's attempts to try to make me a Christian.
En ik had ook een hekel aan al de pogingen van mijn moeder om van mij een christen te maken.
But I went to Teen Challenge because I had nothing else.
Maar ik ging toch naar Teen Challenge omdat ik niks anders had.
And my plan at that point in my life.
En op dat moment in mijn leven was mijn plan.
Was to get off drugs for a couple months.
Om een paar maanden te stoppen met drugs.
Try to get my mind right.
En weer helder te gaan nadenken.
And to go back out on the streets and sell drugs and be able to actually make a living off of it.
En vervolgens de straten weer op te gaan als een drugsdealer. Ik dacht, ik ga daar mijn leven van mijn brood van verdienen.
And so I was there in the program for a month.
Ik heb daar een maand in het programma gezeten.
They kept telling me about how Jesus could change my life.
En zij bleven maar tegen mij zeggen dat Jezus mijn leven kon veranderen.
And other men in the program would testify about the change that Jesus had made for them.
En ook andere mannen in dat programma die getuigden van de verandering die Jezus in hun leven had gegeven.
And I finally got to a place where I knew it was a crossroads for me.
En op enig moment kom ik op een soort kruispunt.
I wanted to leave the program.
Ik wilde weg uit dat programma.
I figured I'd probably end up dead if I did.
En ik had ook wel ingeschat dat als ik dat zou doen op dat moment dat het mijn dood zou worden.
But I was in the chapel by myself one night.
En op een nacht, op een avond, zat ik daar in mijn eentje in de kapel daar.
And actually, one of the songs that was playing, we sang tonight, Draw Me Close to You.
En een van de liederen die we daar zongen, dat hebben we ook deze avond gezongen. Dat is Hou Me Dicht Bij U.
And I just prayed a simple prayer.
En ik bad een eenvoudig gebed.
I said, Jesus, if you're real.
Ik zei, Jezus, als u echt bent.
If you're really what these men are telling me you are.
Als u echt bent wie deze mannen zeggen dat u bent.
If you really have a plan for my life.
Als u echt een plan heeft voor mijn leven.
Reveal yourself to me.
Openbaar uzelf dan aan mij.
And all I can tell you is something changed in my life.
En het enige wat ik kan zeggen is dat er op dat moment iets veranderde in mijn leven.
And the following weeks, my life had completely changed.
En in de weken die daarop volgden, was mijn leven helemaal veranderd.
I began to love to pray.
Ik begon te houden van
read the Bible.
En van het lezen van de Bijbel.
And people couldn't believe the change that had taken place in my life.
En mensen konden niet geloven wat voor verandering er in mijn leven was gekomen.
I had joy in my life I'd never experienced before.
Ik had plots een vreugde in mijn leven die ik nooit eerder had ervaren.
And for a little over a year things were going really well.
En ongeveer iets meer dan een jaar ging het hartstikke goed in mijn leven.
But after I graduated the program,
maar toen ik klaar was met dat programma,
I started looking at pornography again.
Toen begon ik weer naar pornografie te kijken.
And at first it was just once in a while.
In het begin was dat heel af en toe.
But I went to Bible college.
Maar ik ging naar de Bijbelschool.
And I met my wife.
En ik ontmoette daar mijn vrouw.
And when we were dating,
en toen wij nog verkering hadden,
she made it clear if I didn't deal with that issue, there'd be no future for us.
Toen maakte zij het heel duidelijk aan mij dat als ik nog bezig zou zijn met dat soort verkeerde dingen, dat er dan voor ons geen toekomst zou zijn.
And so I went to see a counselor.
En dus ging ik naar een adviseur.
And I thought I would get free from this.
Een pastoraal werker. En ik hoopte dat ik daarmee vrij zou komen van deze dingen.
But things didn't seem to change.
Maar de dingen leken niet te veranderen.
And so I started lying about it.
En dus begon ik te liegen over mijn vorderingen.
Told my counselor that things were going well.
Ik zei tegen die pastoraal werker dat de dingen goed aan het gaan waren.
I told my wife, who was my fiance around that time, that things were going well.
Ik zei tegen mijn vrouw, en we waren op dat moment verloofd, dat de dingen goed aan het gaan waren.
And we got married.
En we trouwden.
And so we got involved in ministry.
En we begonnen met de bediening.
And I graduated Bible college.
Ik heb de Bijbelschool afgemaakt.
And I always thought that I would be able to get free.
En ik dacht altijd dat ik op een dag wel vrij zou komen van die zonde.
But because I was keeping sin in the darkness.
Maar omdat ik mijn zonde in de duisternis verborgen hield.
It was just growing.
Bleef het maar groeien.
And we applied to go on the mission field.
En we schreven ons in om uitgezonden te worden als zendelingen.
And while we were raising our money.
We waren geld bijeen aan het brengen.
I was living in two different lives.
En ik leefde op dat moment een dubbel leven.
I would preach at churches.
Ik predikte in kerken.
And share my testimony like I'm sharing tonight.
En ik deelde mijn getuigenis net als nu deze avond.
But in secret I was looking at pornography.
Maar in het geheim keek ik naar pornografie.
And I was abusing drugs.
En was ik drugs aan het gebruiken.
And I became a complete hypocrite.
En ik begon een hele hypocriete man te worden.
We went overseas to Macedonia.
We werden uitgezonden naar Macedonië.
And I thought if I could get away from the US then I could get free in that setting.
En ik dacht als ik nou eenmaal weg ben uit de Verenigde Staten dan kan ik ook loskomen van die zonde.
But I still wasn't willing to expose my sin.
Maar ik was nog steeds niet bereid om mijn zonde bloot te geven.
And so after a year and a half,
dus na anderhalf jaar,
I finally got to a place where I confessed.
Kwam ik eindelijk op een punt dat ik het toegaf.
And my wife and I were immediately flown back to the United States.
En mijn vrouw en ik werden onmiddellijk weer teruggehaald naar de Verenigde Staten.
We were asked to resign from our missionary position.
Ons werd gevraagd om ontslag te nemen als zendelingen.
And for the first time I was no longer able to hide behind a spiritual mask.
En voor het eerst in mijn leven was ik niet meer in staat om me te verbergen achter een geestelijk masker.
Everybody knew my issues because now we came back early. They knew there was things going on.
Iedereen wist van mijn problemen af op dat moment omdat iedereen dacht ze waarom zijn ze nou eerder teruggekomen?
And so I tried a lot of things during that time.
En dus probeerde ik op dat moment allerlei dingen te doen.
I went to counseling.
Ik ging naar weer een pastoraal werker.
I saw a psychologist.
Ik ging naar een psycholoog.
I went to psychiatrist.
Ik ging naar een psychiater.
They put me on medication.
Ze hebben me zelfs medicatie voorgeschreven.
And I tried in my own strength to get free.
En ik probeerde ook uit eigen kracht om vrij te komen van deze verslaving.
But I was willing to do everything except for repent before the Lord.
Ik was bereid om alles te doen behalve me echt te bekeren voor de Heer.
And after 8 months.
En na 8 maanden.
I confessed to my wife again that I was still in sin.
Toen beleed ik opnieuw aan mijn vrouw dat ik nog steeds in zonde was.
And she told me either you go get help and deal with this or we're finished.
En ze zei of je gaat hulp zoeken en je gaat dit hiermee breken of onze relatie is voorbij.
And so we had heard of a program called Pure Life Ministries.
We hadden gehoord van een programma dat heet Pure Life Ministries.
Which is a program for Christian men dealing with sexual sin.
En dat is een programma voor christelijke mannen die worstelen met seksuele zonde in Amerika.
And I remember going there.
En ik weet nog dat ik daar naartoe ging.
And I thought there's nothing that these people are going to be able to teach me.
En ik dacht er is niks wat deze mensen hier mij kunnen onderwijzen. Ik weet het allemaal al.
I had a degree in Bible studies.
Ik had al een Bijbelschool afgemaakt.
I'd been in ministry for years.
Ik was al jaren bezig in de bediening.
And I felt like there's nothing they can do to help me.
En ik dacht er is niks wat zij kunnen toevoegen wat mij echt gaat helpen.
And I really believed at that time that God was finished with me.
En op dat moment geloofde ik echt dat God mij ook de rug al had toegekeerd.
That even if God could do something that he was wasn't going to.
Dat zelfs al kon God iets doen dat hij dat niet meer zou doen voor mij.
And so I was in the program for a few months.
Ik was daar een paar maanden in dat programma.
And they were constantly preaching the cross.
En ze waren voortdurend het kruis aan het prediken.
They were preaching repentance.
Ze predikten bekering.
They were preaching the importance of having a real relationship with God.
Ze predikten het belang van het hebben van een echte relatie met God.
And the Lord brought me through a process of breaking me down.
En de Heere leidde mij door een proces waarin hij mij aan het afbreken was.
He was revealing my heart to me.
Hij openbaarde mij mijn eigen hartsgesteldheid.
He showed me my spiritual pride.
Hij liet mij mijn geestelijke trots zien.
He showed me I had become a Pharisee.
Hij liet me zien dat ik een fariseer was geworden.
And I remember feeling the weight of the pain of feeling that way.
En ik weet dat ik ook de last op mijn schouders voelde drukken en dat het me pijn deed.
And I remember crying out to the Lord saying, I can't take this anymore.
En op een dag riep ik het uit tot de Heer en ik zei, ik kan dit niet langer volhouden.
I told him, I said, I agree with what you're saying about me.
Ik zei, ik ben het eens, Heere, met wat u over mij zegt.
I see my heart.
Ik zie mijn eigen hart.
I see my sin.
Ik zie mijn eigen zonde.
And I was desperate for him to do something.
En ik was wanhopig geworden dat hij nog iets zou kunnen doen.
And the day came when my wife called me on the phone.
En op een dag belde plots mijn vrouw mij.
Because we were living in two different states at that time.
Want we leefden in twee verschillende staten in de Verenigde Staten.
And she told me that she had been praying.
En ze zei, ik heb gebeden.
And she felt like for 1 week we weren't supposed to talk on the phone.
En ik heb het gevoel dat wij voor een week lang elkaar niet meer aan de telefoon moeten spreken.
And that instead I should go and seek the Lord.
En dat je in plaats daarvan de Heere moet zoeken.
And so I trusted what she said.
Ik vertrouwde op dat wat zij zei van de Heer was.
And every night that week I went to the chapel that was there.
En elke avond van die week ging ik naar de kapel 's avonds.
And the only way I can describe what happened there.
En het enige wat ik kan zeggen om te beschrijven wat er is gebeurd in die week.
Was that the Lord poured an unbelievable amount of love and mercy into my life.
Is dat de Heer in die week een enorme hoeveelheid liefde en genade uitgoot in mijn leven.
He showed me that even though I had walked away from him.
Hij liet mij zien dat ook al was ik van hem weggewandeld.
Even though I'd lived a double life in ministry.
Ook al had ik een dubbel leven geleid tijdens mijn bediening.
Even though I'd brought shame to the name of Christ.
Zelfs al had ik schande op de naam van Christus geladen.
It was like he was saying to me.
Hij zei tegen mij.
Even though I see all that.
Zelfs ook al weet ik al die dingen van jou.
The offer of a relationship with me is still available.
Het aanbod van een relatie met mij staat nog steeds open.
And I said yes to the Lord.
En ik zei ja tegen de Heer.
And the last 6.5 years.
En de afgelopen 6.5 jaar.
Have been the most incredible journey with him.
Zijn de meest ongelofelijke reis met hem geweest.
The Lord's not only restored us into the ministry.
De Heer heeft ons niet alleen maar hersteld in de bediening.
But even more importantly than that.
Maar nog veel belangrijker dan dat.
He's restored our marriage.
Hij heeft ons huwelijk hersteld.
He's given us a beautiful family.
Hij heeft ons een prachtig gezin gegeven.
And he's given me something so real.
En hij heeft mij zoiets echts gegeven.
And so I'm so grateful to the Lord for what he's done.
En daarom ben ik de Heer zo dankbaar voor wat hij heeft gedaan.
But that my story ties in with what we're talking about tonight.
En mijn verhaal dat raakt ook aan hetgeen waar we vanavond over willen spreken.
Because we're talking about the cross.
Want we hebben het over het kruis.
And I want to share a little bit about the Reformation.
En ik wil iets delen over de Reformatie.
For those who may not know.
Voor degenen die het niet weten.
But this year is the 500 year anniversary.
Maar dit jaar is het 500-jarig jubileum sinds de Reformatie.
And when you study Martin Luther's life.
En als je het leven van Martin Luther bestudeert.
You see a man who had an encounter with God's word.
Dan zie je een man die een ontmoeting had gehad met het woord van God.
He had an encounter with the truths from the Bible.
Hij had een ontmoeting gehad met de waarheden van de schrift.
And it not only changed his life, but it changed the course of history.
En dat veranderde niet alleen zijn leven, maar dat veranderde het hele beloop van de geschiedenis.
During his time,
tijdens zijn levensloop,
the Catholic Church was very big.
In zijn tijd was de kerk, de katholieke kerk, heel groot.
Is very powerful,
heel machtig.
And he was a part of the church.
En hij was onderdeel van die kerk.
And he began to see a lot of the abuses that were taking place.
En hij begon ook het machtsmisbruik te zien wat plaatsvond.
Specifically, he had an issue with the 95 or the sale of indulgences.
Hij had in het bijzonder moeite met het verkopen van aflaten.
And so he wrote this document called the 95 Theses.
En dus schreef hij dit document met de 95 stellingen.
And he was saying that he was challenging the sale of indulgences.
En hij stelde die verkoop van aflaten, dat wilde die uitdagen. Daar wilde hij de discussie over aangaan.
Because he saw it as really just a fundraising campaign to build more churches.
Want hij zag het meer als gewoon geld verzamelen om meer kerkgebouwen te kunnen bouwen.
And he was defending the Bible.
En hij verdedigde de Bijbel.
And saying this is the highest authority that we answer to.
En hij zei dit is het hoogste gezag. Dit is de hoogste autoriteit voor ons in ons leven.
He was saying if it's between what the Pope says and what the Bible says, I'm going to go with the Bible.
Hij zei als ik moet kiezen tussen wat de paus zegt of wat de Bijbel zegt, dan kies ik voor de Bijbel.
And during Luther's day, that the religion was very much based on the outside person.
En in de tijd van Martin Luther was de religie heel erg gebaseerd en gefocust op je uiterlijke leven.
And so the focus was on what people did, not so much what Christ did on the cross.
Het draaide heel erg om de werken van de mensen, om wat de mensen deden, maar niet zozeer om wat Christus had gedaan aan het kruis.
And Luther was a really good monk for the Catholic Church.
Luther was voor de katholieke kerk een hele goede monnik.
He threw himself into the practices they told him to do.
Hij was 100% toegewijd aan de rituelen van die monniken.
He prayed a lot and fasted a lot.
Hij bad veel, hij vastte veel.
In order to try to mortify his flesh, he would do things to try to kill his flesh.
En om zijn vlees als het ware te laten sterven, deed hij allerlei dingen om het vlees te onderdrukken.
And later on in his life, he would write these words.
En later in zijn leven schreef hij deze woorden.
He said, if anyone could have earned heaven by the life of a monk, it was I.
Hij schreef, als er iemand was die door een monnik te leven gerechtig zou kunnen zijn voor God, dan was ik het.
But the problem was,
maar het probleem was,
no matter what he did, he wasn't finding the freedom from the guilt of his sin.
Wat hij ook deed, hij voelde zich niet minder schuldig voor zijn zonde.
He was a very troubled man.
Hij was heel erg aan het lijden.
And he found the freedom he was looking for in a revelation of the scripture.
En hij vond de vrijheid waar hij naar op zoek was, de vrijheid van dat lijden, vond hij ergens in de Bijbel.
And the scripture that really opened up his eyes was Romans 1:17.
En de tekst die zijn ogen echt opende was Romeinen 1 vers 17.
And it says in the gospel the righteousness of God is revealed.
Want er staat in het evangelie wordt de gerechtigheid van God geopenbaard.
A righteousness that's by faith from first to last.
Een gerechtigheid die uit geloof is en tot geloof.
Just as it is written, the righteous will live by faith.
Zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit geloof leven.
And so when Luther read this passage,
toen Luther dit schriftgedeelte las,
he realized the Bible was talking about a righteousness we could receive by faith.
Besefte hij dat de Bijbel hier sprak over een gerechtigheid die wij door geloof kunnen ontvangen.
That it wasn't a righteousness we could earn by our works.
Dat het niet een gerechtigheid is die wij kunnen verdienen met onze goede werken.
And he wrote that at that time he felt as if he were entirely born again.
En hij schrijft, toen ik dat vers zag, toen voelde het alsof ik helemaal opnieuw geboren was.
And that he had entered paradise through the gates that had been opened to him.
En het voelde alsof ik het paradijs was binnengetreden doordat de poorten open gingen voor me.
And so essentially Luther had a revelation of the cross.
Dus Luther had eigenlijk een openbaring van het kruis.
He realized what the cross made available.
Hij besefte wat het kruis mogelijk had gemaakt.
And he was never the same again.
En hij was nooit meer dezelfde.
And he began teaching this message of faith alone.
En hij begon deze boodschap te delen van geloof alleen.
And he saw in other writings, especially from Paul, that the Bible talks about this faith we can receive.
En hij zag in de schrift, helemaal in de geschriften van Paulus, de brieven van Paulus, dat er een gerechtigheid is die we door geloof ontvangen.
And all these years later, this is still a message that's changing lives today.
En nu 500 jaar later is dat nog steeds de boodschap die levens van mensen verandert.
Luther didn't discover a new truth.
Luther ontdekte niet een nieuwe waarheid.
He just uncovered a truth that was already in the Bible.
Maar hij ontdekte een waarheid die er al heel lang in de Bijbel was.
But it had been covered up with years of religious thinking and the teachings of men.
Maar die bedekt was geraakt door jaren van religieus denken en van onderwijs van mensen.
And so tonight I want to talk about the cross.
Dus deze avond wil ik spreken over het kruis.
And the first question we want to ask is simply, what is the cross?
En de eerste vraag die we onszelf moeten stellen is, wat is het kruis?
In Jesus' time, the cross was an instrument of torture.
In de tijd van Jezus was het kruis een manier om mensen te martelen.
The Roman people,
de Romeinen,
had perfected torturing their prisoners to death.
Hadden het martelen van hun gevangenen, degene die ze ter dood hadden veroordeeld, tot een soort kunst verheven.
And the cross was a system of extreme torture.
En het kruis was als het ware de hoogste manier om iemand extreem te martelen.
In modern times, many societies put to death their criminals in very efficient and quick ways.
Vandaag de dag, in veel samenlevingen, in veel landen waar de doodstraf nog is, daar wordt iemand op een hele snelle, efficiënte manier terechtgesteld.
But the cross was designed to kill somebody in a very slow and painful way.
Maar het kruis was ontworpen om iemand op een hele langzame, lijdensvolle manier te doden.
And when I was studying for this message,
en toen ik mij voorbereidde op deze boodschap,
I had the thought,
toen dacht ik,
that God the Father had chosen this time period to send his son.
Dat God de Vader juist dat moment in de tijd heeft gekozen om zijn zoon te sturen.
That Jesus could have come at another time.
Jezus had ook op een ander moment kunnen komen.
But he came when the pain that he would endure would be the greatest as he was giving his life for us.
Maar hij kwam juist op dat moment 2000 jaar geleden, zodat de pijn die hij op dat moment zou moeten doorstaan bij zijn dood, ja, zo groot zou zijn dat het zou betalen voor onze zonden.
And so when we think about the scourging Jesus went through.
Wanneer we nadenken over de zweepslagen die Jezus heeft gehad.
The mockery that he went through.
De bespotting.
Getting the nails put into his hands and ankles.
Die spijkers die in zijn handen en in zijn enkels geboord werden.
And the public humiliation he endured.
En die openlijke schande die hij moest doorstaan.
It's impossible for us to imagine really what he went through for us.
Het is voor ons heel moeilijk voor te stellen waar hij doorheen ging op dat moment.
And not only the physical pain.
Niet alleen de fysieke pijn.
And the emotional pain.
De emotionele pijn.
But the spiritual pain that he would endure.
Maar ook de geestelijke pijn die hij moest doorstaan.
And so it's no wonder that in the Garden of Gethsemane.
En het is dan ook niet verwonderlijk dat in de hof van Gethsemane.
He cried out to the Father, if there's any other way, let this cup pass from me.
Dat hij uitriep naar de Vader: Vader, als er een andere manier is, laat deze beker dan aan mij voorbij gaan.
But yet he submitted himself to God's will.
Maar toch onderwierp hij zichzelf aan de wil van God.
And in Philippians it says he humbled himself and became obedient to death on a cross.
En in Filippenzen staat hij vernederde zichzelf, hij verootmoedigde zichzelf en werd gehoorzaam tot aan het kruis.
And so the question is, well, why is the cross of Christ so significant?
De vraag is, waarom is dat kruis van Christus zo belangrijk?
A lot of men in history have died on crosses.
Er zijn heel veel mensen terechtgesteld in de geschiedenis aan kruisen.
A lot of criminals hung on crosses for their sin, for their crimes.
Heel veel criminelen zijn veroordeeld tot de kruisdood vanwege hun criminele daden.
What's so special about this cross that Jesus was on?
Wat is er zo bijzonder aan dat kruis waar Jezus aan hing?
And the scriptures tell us that on the cross Jesus took the full penalty for our sins.
De Bijbel zegt dat aan het kruis Jezus de volledige straf voor onze zonde heeft gedragen.
In Corinthians it says in 2 Corinthians 5:21.
In 2 Korinthe 5 vers 21 daar staat.
It says God made him who had no sin to become sin for us.
God heeft hem die geen zonde gekend heeft tot zonde gemaakt voor ons.
So that in him we might become the righteousness of God.
Opdat in hem wij de gerechtigheid van God zouden zijn.
In Hebrews 12 it says this.
En in Hebreeën 12 staat dit.
It says for the joy set before Jesus he endured the cross.
Er staat vanwege de vreugde die voor hem lag heeft hij het kruis verdragen.
And you might ask, well, what joy was there before him?
En dan zou je kunnen vragen, maar wat voor vreugde was er dan voor hem?
But it was the joy of him opening up a way for us to become children of God.
Maar dat was de vreugde die voor hem lag, dat hij voor ons de weg kon openen, dat wij kinderen van God zouden worden.
But I think about Jesus who was sinless.
Maar dan denk ik aan Jezus die zondeloos was.
He never sinned in his life.
Hij had in zijn hele leven nooit gezondigd.
And what did that mean for him to actually become sin on the cross?
Wat betekende dat voor hem dat hij daadwerkelijk zonde werd aan het kruis?
The scriptures say he didn't just take our sin but the sins of the world upon him.
De Bijbel zegt dat hij niet alleen onze zonde op zich nam, maar de zonde van de wereld.
So the most depraved act that you can imagine, Jesus died for that as well.
Dus de meest goddeloze dood die of de meest goddeloze zonde die jij je kunt voorstellen, die heeft Jezus ook gedragen aan het kruis.
That's why the hymn writer wrote these words.
En daarom staat dit in een lied over Jezus.
He wrote, Jesus paid it all.
Hij zei, Jezus heeft alles betaald.
And all to him I owe.
Ik ben hem alles verschuldigd.
Sin had left a crimson stain.
De zonde had een diepe rode vlek achtergelaten.
But he washed it white as snow.
Maar die vlek heeft hij wit als sneeuw gemaakt.
Only God could take a symbol of punishment and turn it into a symbol of victory.
Alleen God kan zo'n symbool van marteling nemen en het omdraaien tot een symbool van overwinning.
What represented death, he now caused it to represent life for us.
Dat kruis wat stond voor de dood, dat staat voor ons nu voor het leven.
But Paul said in Corinthians.
Maar Paulus zei in Korinthe.
He said the message of the cross is foolishness to those who are perishing.
Hij schreef de boodschap van het kruis is dwaasheid voor degenen die verloren gaan.
When people who don't understand the cross hear how we talk about the cross, they can't understand it.
Als mensen ons horen spreken over het kruis, mensen die hem niet kennen, dan begrijpen ze die boodschap niet.
They wonder why are you making such a big deal about this cross.
Ze vragen zich af van waarom wind jij je nou zo op over dat kruis?
But Paul said to us who are being saved, it's the power of God.
Maar Paulus schreef voor ons die gered worden, is het de kracht van God.
And so those who have come to the cross and found the freedom that's there, understand why this is so important.
Dus degene die naar het kruis komen als verlosten van de Here, begrijpen wat voor vrijheid daar is en waarom dat kruis zo belangrijk is.
And something else that I find very interesting.
Er is iets anders nog wat ik ook heel interessant vind.
Is that the devil actually played a part in Jesus being hung on the cross.
Wist je dat de duivel een rol heeft gespeeld in het feit dat Jezus aan het kruis hing?
John 10:10 says that the thief can only he steals, kills and destroys.
In Johannes 10 vers 10 staat de dief is alleen gekomen om te stelen, om te moorden, om te vernietigen.
And even when Jesus was a baby, the devil was trying to kill him.
Toen Jezus nog maar een baby was, probeerde de duivel hem al om het leven te brengen.
Throughout Jesus' ministry, people were constantly wanting to kill him.
En tijdens Jezus' hele bediening probeerden mensen hem steeds ter dood te brengen.
And finally, the devil got his wish, and Jesus was killed on the cross.
En uiteindelijk kreeg de duivel zijn zin en werd Jezus gedood aan het kruis.
And he thought he had finally won the battle.
En de duivel dacht dat hij uiteindelijk nu de veldslag had gewonnen.
But I always wonder what the look on Satan's face was.
Maar ik vraag me altijd af hoe het gezicht van de duivel was.
When he realized that by killing Jesus, he actually became a part of God's plan of redemption.
Toen hij besefte dat hij door Jezus te doden juist een heel belangrijk onderdeel was geworden van het verlossingsplan van de Heer.
And so the cross was significant because Jesus took our sins on the cross.
Het kruis is dus belangrijk omdat Jezus daar onze zonde op zich nam.
The next question I want to answer is why was the cross necessary?
Maar de tweede vraag die ik wil beantwoorden is waarom was het kruis noodzakelijk?
The reason the cross is so important.
De reden dat het kruis zo belangrijk is.
Is because sin separated man from God and nobody in the world was without sin.
Is omdat de zonde een scheiding had gebracht tussen God en mensen en geen enkel mens zonder zonde was.
Romans 3:23 says all of us have sinned and fall short of God's glory.
In Romeinen 3 vers 23 staat wij allen hebben gezondigd en missen daardoor de heerlijkheid van God.
And Isaiah said we all like sheep have gone astray.
En in Jesaja staat, wij allen zijn als schapen afgedwaald.
Each one of us has turned our own way.
We zijn allemaal onze eigen weg gegaan.
And it says, the Lord laid on him the iniquity of us all.
Er staat, maar de Heere heeft op hem de ongerechtigheid van ons allen doen neerkomen.
And so the problem that God was trying to solve with the cross was sin.
Dus het probleem wat God wilde oplossen met het kruis was het probleem van de zonde.
That all the way from Adam and Eve we've been rebels against the Lord.
Want vanaf Adam af tot heden toe zijn wij altijd rebels geweest, zijn wij zondaren geweest.
And so God put this beautiful plan into place.
Dus God stelde dit prachtige plan in werking.
He called Abraham.
Hij riep Abraham.
And he promised him this nation that would become of his descendants.
En hij beloofde hem een natie, een volk die van hem zou gaan afstammen.
And in the story we know they end up trapped in Egypt.
En we weten als we dat verhaal van de Bijbel volgen dat zij vastkwamen te zitten in Egypte.
And God raises up Moses to set the people free.
En God deed Mozes opstaan om het volk te bevrijden.
And they come into the wilderness.
En ze gingen de woestijn in.
And for the first time God provides the law for the people.
En voor het eerst geeft God zijn volk een wet.
Basically, God is saying, "These are my expectations of what you need to do."
God zei als het ware, dit zijn mijn verwachtingen van jullie, wat jullie moeten doen.
If you want to live a righteous life, you have to obey all these laws.
Als je een rechtvaardig leven wilt leven, moet je al deze wetten gehoorzamen.
And the issue was, the people couldn't keep the law.
Het probleem was dat de mensen die wet niet konden leven.
But the purpose of the law was not. God didn't give the law hoping that somebody would be able to keep it.
Maar God had de wet ook niet gegeven in de hoop dat er iemand zou zijn die hem zou kunnen uitvoeren.
God knew that no one would be able to fully obey it.
God wist dat niemand hem volledig zou kunnen gehoorzamen.
And so Paul tells us in Romans that the purpose of the law,
en dus zegt Paulus in de Romeinenbrief dat het doel van de wet,
was that people would become conscious of their sin.
Was dat mensen zich bewust zouden worden van hun zonde.
Before the law was given,
voordat de wet was gegeven,
people could act the way they wanted to,
konden mensen doen wat ze wilden,
and they wouldn't necessarily know what God expected.
Maar ze wisten niet per se wat God van hen verwachtte.
But through the law, now the Israelites had God's expectations.
Maar door de wet had het volk Israël Gods verwachtingen ontvangen.
And they would try to obey the best that they could.
En ze probeerden zo goed als ze konden zich daaraan te houden.
Because of sin, they would always fall short.
Maar door de zonde schoten ze altijd tekort.
In Galatians 2,
in Galaten 2,
I will read a couple of verses here.
Ik zal daar een paar versen uit lezen.
Galatians 2:15 and 16.
Galaten 2 vers 15 en 16.
In 15 it says, "We who are Jews by birth and not sinful Gentiles know that a person is not justified by works of the law, but by faith in Jesus Christ."
Er staat in vers 15 van hoofdstuk 2, "Wij die van nature Joden zijn en geen zondaars uit de heidenen, weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus."
He says, "So we too have put our faith in Christ Jesus, that we may be justified by faith in Christ, and not by works of the law, because by the works of the law no one will be justified."
En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd.
And in verse 21,
in vers 21,
he says, "I do not set aside the grace of God, For if righteousness could be gained through the law, then Christ died for nothing.
Daar zegt hij, ik doe de genade van God niet teniet, want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven.
And so Paul tells us here that righteousness wasn't going to be earned through works of the law.
Dus Paulus zegt hier dat gerechtigheid niet iets is wat je kunt verdienen door het houden van de wet.
The reason God gave the law is so that people would see their sin.
De reden dat God de wet gaf was zodat mensen zich bewust zouden worden van hun zonde.
But God did give them the sacrificial system.
Maar God gaf hen ook een offersysteem.
By which they could offer sacrifices for the sins they committed.
Waardoor zij offers konden brengen voor de zonden die ze hadden begaan.
God commanded in Leviticus.
God droeg hen op in Leviticus.
He said that the life of a creature is in the blood.
Hij zei het leven van een wezen is in het bloed.
And I've given it to you to make atonement for yourselves on the altar.
En ik heb dat aan jullie gegeven zodat jullie verzoening kunnen doen voor jullie zonden aan het altaar.
He said it's the blood that makes atonement for one's life.
Het is het bloed wat verzoening brengt voor iemands leven.
Hebrews 9:22.
Hebreeën 9 vers 22.
Says without the shedding of blood there's no forgiveness of sin.
Dat daar staat dat zonder het uitstorten van bloed er geen vergeving van zonde is.
And so God gave the Israelites a system where they could give sacrifices for their sins.
En dus gaf God het volk Israël een systeem waardoor zij offers konden brengen voor hun zonden.
But even this was not sufficient in itself.
Maar zelfs dat was op zichzelf niet genoeg.
In Hebrews 10, we're going to read 4 verses there.
In Hebreeën 10 gaan we 4 versen lezen.
And the writer of Hebrews is talking about the sacrificial system.
De schrijver van de Hebreeënbrief heeft het daar over het offersysteem.
We'll read verse 1 through 4.
We lezen vers 1 tot 4 van hoofdstuk 10.
It says the law is only a shadow of the good things that are coming, not the reality themselves.
Er staat, want de wet die slechts een schaduw is of heeft van de toekomstige heilsgoederen en niet het wezen van die dingen zelf.
For this reason it can never, by the same sacrifices repeated endlessly year after year, make people perfect. Those who draw near worship make them perfect.
Die wet kan nooit met dezelfde offers die ze jaar in jaar uit onderbroken brengen, hen die naderen tot volmaaktheid brengen.
Otherwise would they have not stopped being offered?
Zou er anders niet een einde gekomen zijn aan het offeren?
For the worshippers would have been cleansed once for all and would no longer have felt guilty for their sins.
Want zij die de dienst verrichten zouden zich dan in geen enkel opzicht meer bewust zijn van hun zonden wanneer ze eens en voor altijd gereinigd waren.
But those sacrifices are an annual reminder of sins.
Maar nu wordt men door deze offers elk jaar opnieuw aan de zonde herinnerd.
Because it's impossible for the blood of bulls and goats to take away sins.
Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegneemt.
And so in the Old Testament,
en dus in het Oude Testament,
God gave these people a law that they couldn't keep.
Gaf God dit volk een wet die zij niet konden houden.
And he gave them a sacrificial system that couldn't actually take away their sins.
En hij gaf ze een offersysteem wat ook niet de zonde daadwerkelijk helemaal kon verzoenen.
But this section of Hebrews tells us.
Maar in dit gedeelte van Hebreeën zien we
that all those things in the past were pointing toward the cross.
Dat al die dingen uit het verleden wezen naar het kruis.
They were preparing the people to look for the true sacrifice.
Ze bereiden het volk voor om uit te zien naar het waarachtige offer.
It wasn't that God was hoping that somebody would be able to be perfect.
Het was niet dat God erop hoopte dat er een volmaakt mens zou opstaan onder de wet.
It was to make people look beyond to what Jesus was going to accomplish on the cross.
Nee, God wilde juist dat het volk zou gaan uitzien naar datgene wat Jezus bereikt heeft aan het kruis.
That's why in the book of Revelation,
en daarom zie je in het boek Openbaring,
it calls Jesus the Lamb who was slain from the creation of the world.
Dat Jezus wordt genoemd het lam dat geslacht is vanaf de grondlegging van de wereld.
That from the very beginning this was the plan.
Vanaf het begin was dat Gods plan.
It wasn't that God was hoping we would be perfect.
Het was niet dat God hoopte dat wij perfect zouden zijn en teleurgesteld was.
And that somebody would be perfect. Before him.
Het was niet dat God hoopte dat er een ander mens dan Jezus volmaakt zou kunnen worden uit eigen kracht.
From the beginning, Jesus knew he was going to come and die for our sins.
Nee, vanaf het begin wist Jezus dat hij zou moeten komen en sterven voor onze zonden.
And so that's why the cross was necessary.
En daarom was het kruis noodzakelijk.
The next question I want to ask is, was the cross of Christ sufficient?
De volgende vraag die ik wil stellen is, was het kruis van Christus genoeg?
When Paul wrote the letter to the Galatians,
toen Paulus de brief aan de Galaten schreef,
there were men who he called the Judaizers who were coming into the church.
Waren er op dat moment mannen die worden de Judaizers genoemd, degenen van de Joden.
And they were trying to teach the Gentile believers that they had to obey the law.
En er waren Joodse leraren die onderwezen dat de heidenen ook de wet moesten houden, de Joodse wet moesten houden.
And they were putting the focus once again on obeying the law rather than on faith in Christ.
En die probeerden te onderwijzen dat de focus weer moest liggen op het houden van de wet en niet zozeer op Christus.
And so Paul writes this letter to the church.
En als reactie schreef Paulus deze brief van de gelaten aan de kerk.
To tell the people that the cross was sufficient for their sins.
Om de mensen duidelijk te maken dat het kruis genoeg is voor hun zonden.
These false teachers were teaching that the cross alone was not enough.
Deze valse leraren onderwezen de mensen dat het kruis alleen niet genoeg was.
They were telling people that they needed the cross plus something.
Ze onderwezen de mensen dat er het kruis was, maar dat er nog iets bij moest komen.
But the gospel that Martin Luther discovered,
maar het evangelie wat Martin Luther ontdekte,
is the message of the cross plus nothing.
Is de boodschap van het kruis met niets daarnaast.
The question that was being asked in that time,
de vraag die in die tijd gesteld werd,
was the cross of Jesus really sufficient or is more required for salvation?
Was ook, is het kruis van Christus genoeg of is er meer nodig voor verlossing?
And Paul writes these words in Galatians 3.
En in Galaten 3 schreef Paulus deze woorden.
In verse 2 and 3,
in vers 2 en 3,
he says, "This is the only thing I want to find out from you. Did you receive the Spirit by the works of the law or by hearing with faith?"
Daar zegt Paulus, dit alleen wil ik van u vernemen. Hebt u de geest ontvangen uit werken van de wet of uit de prediking van het geloof?
He said, "Are you so foolish, having begun by the Spirit, are you now being perfected by the flesh?"
Bent u zo dwaas? U die met de geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees?
And so Paul brings attention to the fact that they were saved by faith.
Paulus benadrukt dat ze gered waren door het geloof.
And now they were trying to earn by their works they were trying to earn salvation.
Maar nu probeerden ze met hun werken hun verlossing te verdienen.
And Paul's saying no, it's faith that brought you in. Stay in that place of faith.
En Paulus zegt nee, doe dat niet. Het is het geloof wat jou heeft binnengebracht in Christus. Blijf in dat geloof.
In verse 23 he talks about the law.
In vers 23 daar spreekt hij over de wet.
He said, before faith came, we were kept in custody under the law, being shut up to the faith which was later to be revealed.
Zegt hij, voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt als gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden.
He said, therefore the law has become our tutor to lead us to Christ, so that we may be justified by faith.
Hij zegt, zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden.
He said, now that faith is come, we're no longer under a tutor.
Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester.
For you are all sons of God through faith in Christ Jesus.
Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus.
And so Paul's talking about the law.
Dus Paulus heeft het over de wet.
He's saying the purpose of the law was to lead us to faith.
Hij zegt het doel van de wet was om ons naar het geloof te brengen.
But he was saying it's not you don't work you don't earn your salvation. It comes through faith in Christ.
Maar hij zegt je kunt jouw verlossing niet verdienen. Dat komt door het geloof door in Christus tot jou.
And Martin Luther was having the same debate in 1517 that Paul was having in the church in Galatia.
En Martin Luther had in 1517 dezezelfde discussie die ook Paulus voerde.
And just like Paul, Martin Luther also raised his voice and said, "No, we're come to faith. We come to Christ through faith."
En net zoals Paulus verhief ook Martin Luther zijn stem en zei, "Nee, wij komen tot de verlossing door het geloof in Christus."
And what we put our faith in is the perfect sacrifice of Christ on the cross.
En waar we ons geloof in stellen, dat is het volmaakte offer van Christus aan het kruis.
As people, we have a tendency to put a lot of attention onto our works.
Als mensen hebben wij de neiging om heel erg te focussen op onze werken.
A lot of people think they're going to get to heaven because they're good people.
Heel veel mensen denken dat ze naar de hemel kunnen omdat ze goede mensen zijn.
Sometimes I talk to people on the streets.
Soms spreek ik mensen op straat.
And ask them, do you think you're going to heaven?
En dan vraag ik ze, wat denk je? Ga je naar de hemel?
Some of them will say, of course.
En sommigen zeggen natuurlijk.
And I'll ask them, well, what makes you think you'll get there?
En dan vraag ik ze, maar waarom denk jij dat je daar binnengelaten wordt?
And a very common answer is, well, I'm a pretty good person.
En heel vaak zeggen mensen dan, nou ja, ik ben best een redelijk goed mens.
I haven't really done that many things wrong.
Ik heb niet zo heel veel echt foute dingen gedaan.
But the problem with that is that God's standard is perfection.
Maar het probleem daarmee is dat de standaard van God is volmaaktheid, is perfectie.
We might think we're pretty good.
Wij denken misschien dat we het aardig goed doen.
But compared to what God wants, we're not.
Maar vergeleken met wat God van ons eist, doen wij het niet goed.
In Isaiah it says our righteous acts are like filthy rags.
In Jesaja staat dat zelfs onze goede werken zijn als een bezoedeld kleed.
Now I don't want to give the impression that works aren't important.
Nou, ik wil hier niet zeggen dat je werken niet belangrijk zijn.
Paul tells us in Ephesians 2.
Want Paulus zegt ook in Efeze 2.
That God created good works for us to do.
Dat God goede werken voor ons bereid heeft.
And so an expression of true faith is that we'll do good works.
Dus de manifestatie van waarachtig geloof is dat wij goede werken doen.
But works should be the evidence of a heart that's filled with faith in Christ.
Maar werken moeten als het ware het bewijs zijn van een hart wat vervuld is van Christus.
But we don't depend on our works in order to try to make us right with God.
Maar het is niet zo dat wij op basis van onze werken gerechtvaardigd worden bij God.
And so the sacrifice of Christ on the cross.
Dus het offer van Christus aan het kruis.
It was sufficient in itself for us to enter relationship with God.
Dat was op zichzelf voldoende. Het was genoeg voor ons om een relatie met God te mogen krijgen.
When Jesus was hanging on the cross,
toen Jezus aan het kruis hing,
he said those three words, "It is finished."
Toen zei hij, "Het is volbracht."
And what he meant was the law had been fulfilled.
En wat hij daarmee bedoelde was, de wet was voltooid.
The perfect lamb of God had come.
Het volmaakte lam van God was gekomen.
And the sacrifice for God's sins has been made available to people.
En de vergeving van zonde die God wilde geven werd op dat moment beschikbaar voor de mensen.
And this is the great news of the gospel.
En dat is het goede nieuws van het evangelie.
And it's the news that Martin Luther received joyfully and was changed.
En dat is het nieuws wat Martin Luther ontving met vreugde en waardoor zijn leven veranderd.
The last point I want to make.
Het laatste wat ik wil zeggen
is that the cross is the clearest picture we have of both God's love and his justice.
Is dat het kruis het meest duidelijke plaatje is voor ons van zowel Gods liefde als van Gods gerechtigheid.
I've heard someone explain God's attributes this way.
Ik heb iemand ooit eens de eigenschappen van God op deze manier horen uitleggen.
That God has two hands.
Dat God twee handen heeft.
There's a hand of wrath and of justice and righteousness.
Er is een hand van gerechtigheid, van toorn.
That God is holy.
Heiligheid.
He's perfect in every way.
Dat God volmaakt is in elk opzicht.
And there's a hand of love and of mercy.
En er is ook een hand van liefde, van genade.
And of grace.
Van barmhartigheid.
And at the cross we see both of these things.
En daar bij het kruis zien wij allebei die handen.
Some people teach God is only love.
Sommige mensen onderwijzen alleen de ene hand, dat God liefde is.
He really doesn't care about sin very much.
En dat hij niet zoveel geeft om jouw zonde.
That holiness is not really that important.
Dat die heiligheid van God niet zo belangrijk is.
But we see on the cross that God poured out his wrath on his son.
Maar aan het kruis zien we dat God zijn toorn uitstort op zijn zoon.
1 John 2:2.
En Johannes 2 vers 2.
Says Jesus was the atoning sacrifice for our sin.
Er staat dat Jezus het verzoenend offer was voor onze zonden.
That word atonement.
En dat woord verzoening.
It means to appease God's wrath against sin.
Dat betekent dat Gods toorn tegen de zonde daar gestild werd.
And so Jesus took the punishment that we deserve for our sins.
Dus Jezus droeg de straf die wij verdienden voor onze zonden.
He bore the full wrath of God on the cross.
Hij droeg de volledige toorn van God aan het kruis.
And so because of God's holiness.
En door Gods heiligheid.
He couldn't leave sin unpunished.
Kon hij de zonde niet onbestraft laten.
But he didn't leave it unpunished. He poured it out on his son for us.
En hij liet het ook niet onbestraft, maar hij stort het uit over zijn zoon voor ons.
But there are other people who teach that God's only a God of wrath.
Maar er zijn ook mensen die onderwijzen dat God alleen maar een God van toorn is.
He's only a God of justice.
Alleen maar een God van gerechtigheid.
But when we look to the cross, we see the amazing love of God.
Maar wanneer we kijken naar het kruis, dan zien we de verbazende liefde van God.
The Bible says in Romans 5:8.
De Bijbel zegt in Romeinen 5
that
vers 8.
God demonstrated his own love for us in this.
Dat God zijn liefde heeft gedemonstreerd aan ons in dit.
That while we were still sinners, Christ died.
Dat terwijl wij nog zondaren waren, Christus voor ons is gestorven.
The cross was a demonstration of the love of God for us.
Het kruis was als het ware een demonstratie van Gods liefde voor ons.
And we should all know John 3:16.
En we moeten allemaal Johannes 3 vers 16 uit ons hoofd kennen.
It says that God so loved the world he gave his only son.
Daar staat dat God de wereld zo lief heeft gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft.
And so if anyone doubts that God loves them.
Dus als iemand hier twijfelt of dat God van hen houdt.
If they doubt that God has mercy available to them.
Als je twijfelt of dat God barmhartigheid voor jou heeft, genade voor jou heeft.
If they look to the cross, they see the most beautiful display of the love of God.
Als je dan kijkt naar het kruis, dan zie je daar de mooiste openbaring van Gods liefde voor jou.
But if anyone doubts that he's righteous.
Maar als je eraan twijfelt of dat God rechtvaardig is.
And they doubt that he's holy.
En dat hij heilig is.
When they look at the cross, they see the punishment that was paid for our sin.
En ze kijken dan naar het kruis, dan zien ze dat daar aan het kruis de straf voor onze zonde betaald moest worden.
And so at the cross we see both sides of God.
Dus we zien daar bij het kruis allebei die kanten van God.
Coming together.
Die samenkomen.
So that we could have life.
Zodat wij leven kunnen ontvangen.
There's a song, lyrics to a song that I love.
Er is een lied en dat zegt het volgende.
This is my prayer for myself.
En dat is een gebed ook gelijk voor mezelf.
And for everyone in this room.
En voor iedereen in deze ruimte.
It says, may I never lose the wonder of the cross.
Dat lied zegt, laat mij nooit niet meer verbaasd zijn over het kruis.
May I see it like the first time.
Laat het zo zijn dat ik het elke keer zo zie, zoals de eerste keer.
Standing as a sinner lost.
Dat ik daar weer sta als een verdwaalde zondaar, een hopeloze zondaar.
Undone by mercy and left speechless.
Die volledig sprakeloos en stom verbaasd is door dat verbazende kruis.
Watching wide-eyed at the cost.
Terwijl ik met grote ogen kijk naar die prijs.
May I never lose the wonder of the cross.
Die voor mij betaald is. Laat mij nooit niet meer verbaasd zijn over het kruis.
In the day of Martin Luther.
In de tijd van Martin Luther.
It was a lot like our day.
Was het heel erg zoals vandaag de dag.
There would be crosses on buildings.
Er waren kruisen op gebouwen.
People would wear crosses. Nowadays people wear crosses in jewelry.
Vandaag de dag zie je mensen kruisjes dragen aan kettingjes als juwelen.
We have them in churches and on church buildings.
En die zien we ook in kerken en op kerkgebouwen die kruisen.
And Luther looked around at all these crosses that were displayed.
En ook Martin Luther zag in zijn tijd allemaal kruisen.
And he said all of those that doesn't represent the true cross of Christ.
En hij zei al die kruisen die vertegenwoordigen niet het waarachtige kruis van Christus.
To us the cross is beautiful.
Voor ons is het kruis mooi.
But the true cross of Christ is what took place 2000 years ago.
Maar het echte kruis van Christus, dat is wat 2000 jaar geleden plaatsvond.
It wasn't a beautiful decoration.
En dat was niet een mooi versiersel.
It wasn't a good luck charm.
Dat was niet iets wat geluk bracht.
It wasn't something that we hung up to look beautiful.
Dat was niet een stuk decoratie wat aan een muur hing.
It was the payment for our sins.
Maar het was de plek waar betaald werd voor onze zonden.
That opened up the way for us to have a relationship with God.
De plek waar de weg werd geopend voor ons zodat wij een relatie met God zouden kunnen krijgen.
And so Luther's revelation of the cross.
En dus is het zo dat Martin Luther's openbaring over het kruis
is still much needed in today's church.
Ook vandaag de dag in de kerk nog hard nodig is.
That we need to remember that our works can't be good enough for God.
Wij moeten er opnieuw aan herinnerd worden dat onze eigen werken niet voldoende zijn voor God.
And that we can receive righteousness, the righteousness of God through faith in what he did.
En dat we de rechtvaardiging kunnen ontvangen door geloof op basis van zijn genade wat hij heeft gedaan.
And so in Corinthians Paul said something.
In Korinthe zei Paulus dit.
He told the church, he said, I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and him crucified.
Hij zei tegen de gemeente in Korinthe, ik heb ervoor gekozen om niets te weten onder jullie dan Jezus Christus en dien gekruisigd.
And if we can live our lives this way.
En als wij op die manier ons leven kunnen leven.
Every day remembering the sacrifice.
Terwijl we elke dag onszelf herinneren aan zijn offer.
Every day remembering what he paid for.
Dat we elke dag weer herinneren waar hij voor betaald heeft.
I think that our life would be so much more full of joy.
Dan denk ik dat ons leven veel voller zou zijn met vreugde.
So much more full of peace.
Met zoveel meer vrede.
Because the gospel works.
Want het evangelie werkt.
And it's a simple message.
En het is een eenvoudige boodschap.
But it's the message that's changed my life.
Maar het is de boodschap die mijn leven heeft veranderd.
And the question I want to ask tonight.
En de vraag die ik jou wil stellen deze avond.
To each one of us in the room.
En ieder van jullie.
Is have we been to the cross?
Zijn wij bij het kruis gekomen?
Have we truly been to the cross?
Zijn we echt bij het kruis gekomen?
Have we come to the Lord in repentance and started a relationship with him?
Zijn we tot de Heere gekomen met bekering, met berouw en een relatie met hem begonnen?
Or are we stuck in a place of trying to earn righteousness through our works?
Of zitten we nog vast op een andere plek in ons leven waar we door onze eigen goede werken proberen onze gerechtigheid te verdienen?
And so I want to pray for a few moments about this.
Ik wil daar met jullie over bidden, een paar momenten.
Lord, we thank you for the cross.
Heer, we danken u voor het kruis.
We thank you for what your son paid for on the cross.
Vader, we danken u voor de prijs die uw zoon heeft betaald aan het kruis.
We thank you that you were willing to endure the suffering on the cross.
We danken u, Heer, dat u dat lijden aan het kruis heeft willen doorstaan.
Lord, I pray for everyone in this room.
En Heer, ik bid voor ieder in deze ruimte.
That we would not only understand how necessary the cross was.
Dat we niet alleen zullen begrijpen hoe noodzakelijk het kruis was.
But that we would see the significance today in our lives.
Maar dat we ook het belang daarvan voor ons leven hier en nu verstaan.
That you only made one way to come to you.
Dat u maar één weg hebt bereid waarlangs wij tot u kunnen komen.
And that's through faith in the finished work of the cross.
En dat is door geloof in het voltooide werk aan het kruis.
There is no other way.
Er is geen andere weg.
It doesn't matter how good we think we are.
Het maakt niet uit hoe goed wij denken te zijn.
Doesn't matter how righteous we seem.
Het maakt niet uit hoe rechtvaardig wij overkomen op anderen.
You've only made one path.
Maar u heeft maar één weg bereid.
And that's through Christ and him crucified.
En dat is door Christus en zijn kruisdood.
So Lord, as we examine our lives tonight.
En Heer, we kijken naar ons eigen leven deze avond.
And ask the question.
En stel onszelf de vraag.
Have I been to the cross?
Ben ik echt bij het kruis gekomen?
I pray your Holy Spirit would help us.
En ik bid dat uw Heilige Geest ons helpt.
To see where our spiritual condition is.
Om te zien hoe onze geestelijke toestand is.
That if we truly belong to you.
En dat als we echt u toebehoren.
You'd give us that assurance of faith.
Dat u ons ook die zekerheid van het geloof.
The assurance of salvation.
En die zekerheid van verlossing geeft.
But if we don't have that assurance.
Maar als we die zekerheid niet hebben.
That we would know that we can cry out to Jesus.
Dat we zullen weten dat we het kunnen uitroepen.
We can repent for our sins.
Tot Jezus en dat we ons kunnen bekeren van onze zonden.
That your forgiveness is available.
En dat uw vergeving beschikbaar is voor ons.
Lord, I pray that we would have a deeper appreciation for the cross.
Heer, ik bid u dat we een diepere waardering voor het kruis zullen hebben.
That we would have an understanding that works are only evidence of faith.
En dat we zullen begrijpen dat werken alleen maar een bewijs zijn van het geloof.
That when we do good works,
en dat als wij goede werken doen,
it's only an expression of our love for you.
Dat het alleen maar een uitdrukking is van onze liefde voor u.
It's a result of our relationship with you.
Dat het een resultaat is van onze relatie met u.
But that we wouldn't depend on our own righteousness.
Maar dat we daarop niet zullen vertrouwen voor onze eigen rechtvaardiging.
But we would look to your righteousness.
Maar dat we zullen zien op uw gerechtigheid.
That's received by faith alone.
Die we kunnen ontvangen uit geloof alleen.
Lord, we thank you for what you did in Martin Luther's life.
Heer, we danken u voor wat u heeft gedaan in het leven van Martin Luther.
We thank you that the truth that you laid on his heart is available to us today.
We danken u dat de waarheid die u op zijn hart hebt gelegd ook vandaag de dag beschikbaar is.
And we pray this message would continue to go out around the world.
En we bidden dat deze boodschap nog steeds zal rondgaan over de wereld.
That in every nation of the world the cross would be lifted up.
En dat in elk land ter wereld het kruis verhoogd zal worden.
That people from every nation would have a revelation of what happened 2000 years ago.
En dat volkeren over heel de wereld een openbaring zullen ontvangen van wat er 2000 jaar geleden is gebeurd.
We thank you again for what you accomplished on the cross.
We wederom danken we u, Heere, voor wat er is gebeurd op het kruis.
In Jesus' name we pray.
In Jezus' naam.
Amen.
Amen.